uw woord, Vader, en hoe we dit praktisch kunnen toepassen in ons leven. Vader, we danken u voor uw leiding, we danken u voor uw geest, Heer, we danken voor uw redding. Laat uw woord, Heer, in ons leven vrucht opbrengen, Vader. Halleluja. Laat de vrucht van de geest naar boven komen. In de naam van Jezus. Amen. Laten we blijven bidden voor zuster Vivian, in Jezus' naam. Ik had gehoord, Leen, je had een bericht van haar gekregen, hè? We horen u niet, Leen. Misschien de micro niet. Oké, mag ik dat voorlezen of wilde jij dat voorlezen, Leen? Maar mag ik het voorlezen? Oké. Ja, het is maar, dan weet iedereen ongeveer. Dus Vivian had een bericht naar Leen gestuurd. Dus dank de Heer dat ze dat dan toch kan, want ik heb voorlopig nog geen antwoord gekregen van de zoon. Ik had gevraagd voor een update van de situatie. Maar ik krijg geen antwoord. Maar Vivian schrijft: goedemorgen Leen, dank voor je berichten. Met mij gaat het voorlopig niet goed, maar ik blijf positief geloven dat het beter zal gaan ooit. Hou me daaraan vast en weet dat het zal beteren. Welke mate weet ik niet, maar ik hoop dat ik weer een beetje mijn leven terug kan oppakken. Zover ben ik nog lang niet, maar ik blijf goede hoop houden. Waar ik in blijf geloven is dat ik jullie weer terug zal zien en dat deze periode achter mij zal liggen. Het gaat een beetje de goede kant op. Bewijs is dat ik dit kan schrijven. Maar ik ben er nog lang niet. Ik weet echter dat ik ooit ergens zal geraken. Misschien niet helemaal zoals ik was, maar toch herkenbaar. Blijf wel en het beste voor iedereen. In God we trust. Amen. Dus kunnen we nog eens even bidden voor haar in Jezus' naam. Dat de Heer een deur mag openen voor herstel. In Jezus' naam, Heer, dat u ons mogen leiden. Om te bidden voor haar, Heer. Oh, dat u ons mogen leiden, Heer. Jezus, halleluja. Voor haar te zien genezen, Heer. Halleluja, dat het herstel spoedig mag voltrokken worden, Heer Jezus. Dank u, Jezus, dat u haar hoop levend mag blijven houden, Heer, in haar hart, Heer. Ik bid, Heer, voor haar emoties, Jezus. Ik bid, Jezus, halleluja, dat ze haar ogen mag gericht houden op u, Heer. Doorheen deze moeilijke momenten, Heer, dat ze mag blijven hopen in u. In uw almachtige naam. Amen. In uw almachtige naam. Halleluja. We gaan even naar 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 21. Ik weet die deze vers hebben al behandeld, enkele weken geleden. Ik had u toen een taak, huiswerktaak, is misschien veel gezegd. Maar om eens op te zoeken wat Paulus hiermee zou willen zeggen. We zullen het eens even lezen. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens. Want alles is van u. Of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst, alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Amen. En dus, ik had hier eigenlijk niet echt een verklaring voor wat dat zou betekenen. En ondertussen hebben misschien andere mensen iets opgezocht die misschien een meer verklaring hebben over deze vers. Alles is van u, maar u bent van Christus en Christus is van God. Iemand daar meer inzicht over gekregen of opgezocht en gelezen? Niet allemaal tegelijkertijd. Ja, Marianne? Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk, als ik het goed begrijp, een reactie. Want de Korinthers, die hadden bepaalde groeperingen. Hè? Ze hadden partijvorming. Hè? De ene zei, ik ben van Paulus. De andere zegt, ik ben van Apollos. De andere zegt, van ik ben van Kefas. En Paulus gebruikt dus eigenlijk hun eigen uitspraak tegen hun. Dus het is niet, je bent niet afhankelijk van Paulus of je bent niet afhankelijk van Apollos. Nee, Paulus is van u, Apollos is van u, Kefas is van u. Met andere woorden, is dat, wat je wil zeggen is, God geeft die gaven, God geeft die dingen aan de kerk. Is het zo dat ik het moet begrijpen, Marianne?
Want Paulus neemt de zichtwijze over, hè, van alles is van de wijs. En dan zij zeggen wel, ik ben van Apollos, maar dat draait hij om. En dus hij zegt van de buiten, Apollos is van hen.
Ja.
En hij voegt eraan toe, alles is van God. Terwijl de Korinthe als apostel de gemeente de wereld, iedereen blijft dus van God afhankelijk.
Ja.
En daarom zegt in Christus. De christelijke hoop is dat wij alles hebben in God. En omdat wij in Christus zijn, zijn wij in God.
Ah ja. Oké. Inderdaad, dus het was eigenlijk het is toch wel een moeilijke redenering dat Paulus hier gebruikt, maar het zou waarschijnlijk heel duidelijk zijn geweest in die tijd. Dus eigenlijk om te zeggen dat we afhankelijk zijn, niet van de mens, maar we zijn afhankelijk van Christus. En Christus is van God. Als ik het zo mag samenvatten. Denk ik. Ik zag dat Leen ook haar microfoon had opgezet. Misschien wil zij nog iets toevoegen. Maar daar komt niks uit bij Leen, uit de microfoon. Ah. Oké. Andere keer dan. Ofwel moeten we zo'n headset. Zo'n headset. Als je wilt, kun je je laptop ook een keer mee naar de kerk brengen. Dan zal ik er eens naar kijken en zien wat het probleem is. Ah. Ze heeft een headset op.
Ja.
Oh, dat is misschien het probleem. Dat misschien niet werkt. Ja. Oké. Maar eigenlijk sluit het een beetje aan met hetgeen dat we nu gaan behandelen in 1 Korinthe hoofdstuk 6. Dus we gaan even naar 1 Korinthe 6. Denk eraan om nog eens even samen te vatten. Hè, de tijd en de cultuur in de Korinthische kerk was er een cultuur van eer en schaamte. He? Er was grote verschillen tussen rijk en arm, of je connecties had of niet. Alles deed men om eer te verkrijgen voor de familienaam. Ja, het was belangrijk om eer over uw naam, over uw familie te krijgen. Dat bracht veiligheid, dat bracht geborgenheid, dat bracht succes, dat bracht aanvaarding in de maatschappij. Daarmee dat er ook zo verschillende partijvormingen waren in de kerk. Hè. De ene hield van die predikant omdat ze daar een hogere gedacht van hadden. De ene hield van liever van die predikant. De andere hield van Petrus omdat dat de originele was. Hè, de originele eerste apostel. Uiteindelijk zegt Paulus, het maakt niet uit wie dat je zet. Ze behoren allemaal toe aan God. Hè. God heeft deze mensen aan de gemeente gegeven om ons te doen groeien, om zaadjes en om bij te wateren. Uiteindelijk is er maar één iemand die belangrijk is, degene die de groei geeft. Amen. En dat is de Heer. Dus maar wees niet afhankelijk van één mens. Maar soms hoor ik dat ook wel in de gemeente. Dat we hebben allemaal onze favorieten, hè, favoriete predikanten, favoriete stemmen naar waar we luisteren. Maar we moeten daar voorzichtig mee zijn. Sommigen hebben zoiets van, ja, ik luister alleen naar mijn pastor. Ik snap wat je wilt zeggen, maar laat de Heer ook leiden naar verschillende interpretaties, andere stemmen van interpretaties van het woord, commentaren lezen. Is belangrijk dat je niet afhankelijk bent van één iemand. Hè? Dat je geen favorieten hebt. Ik heb ook mijn favorieten, maar eigenlijk duurt dat bij mij maar niet te lang. Dat is maar een seizoen. Een seizoen betekent geen letterlijk seizoen, maar ik heb dan een seizoen dat ik graag naar die persoon luisteren. En daarna was het weg en dan is dat weer iemand anders en dan is dat weer iemand anders. Zo'n beetje, je moet jezelf, zolang dat natuurlijk het fundament goed zit van bij wat die mensen zeggen natuurlijk. Hè. Ik ga niet zomaar naar de eerste de beste luisteren. Altijd belangrijk dat ze, ja, alleen datgeen naar wie dat je luistert, dat zij het ook de basis hebben van het opnieuw geboren zijn uit water en uit geest. En dat zij weten wie ze zijn in Christus. Dat is toch wel belangrijk natuurlijk. Maar in ieder geval, ja, zie dat je geen favorieten hebt. Maar wees zoals Paulus heeft gezegd, alles hangt af van God. God geeft ons bepaalde wijsheden en gaven in de gemeente, maar ze dienen om de gemeente op te bouwen. Amen. Niet om aanbeden te worden, niet om er afhankelijk van te zijn. Amen. Want God geeft en God neemt weg in zekere zin. Amen. Belangrijk is de gever. Hij geeft, halleluja, en we zijn afhankelijk van de gever. Maar om naar hoofdstuk 6 te gaan, dus er waren nog andere problemen dan alleen maar die partijvorming. In vers 1 lezen we dat er rechtsgeschillen zijn onder de gelovigen. Er staat, u durft u onderlinge rechtsgeschillen voor ongelovigen te brengen in plaats van voor de gelovigen. Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? En als u over de wereld zult oordelen, zou u dan niet in staat zijn om te oordelen over de meest onbeduidende rechtsgeschillen. Nog even vers 3 lezen. Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen, dan kunnen we dat toch zeker ook over alledaagse zaken. Wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhangig maken bij mensen die bij de gemeente geen aanzien genieten? U moest u schamen, is er dan niet één wijs mens onder u die tussen broeders en zusters uitspraak kan doen. Is het werkelijk nodig dat de een voor de ander voor het gerecht sleept en nog wel voor dat van ongelovigen? Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? In plaats daarvan begaat u zelf onrecht en benadeelt u anderen. En dan nog wel broeders en zusters. En ja, oké, tot hier eventjes. Oké. We moeten toch wel voorzichtig zijn met de brede interpretatie naar ons leven toe, naar ons, praktisch gezien dan, in onze wereld, van hoe kunnen wij dit, hetgeen dat Paulus hier vertelt, hè, over onderlinge rechtsgeschillen, dat er blijkbaar geen plaats voor was te midden van de gelovigen, hoe kunnen wij dat, of hoe moeten wij dat, praktisch in ons leven interpreteren, in onze cultuur, onze gemeente. Wil dat zeggen dat we niet meer naar de rechtbank mogen gaan stappen als er geschillen zijn? Wil dat zeggen dat we elkaar niet mogen aanklagen, dat we alles binnenshuis moeten afhandelen? Hè? Wat zijn de rechtsgeschillen die ze juist voor hadden? Hè? Wat wil dat zeggen, vers 2? Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? Wat wil dat juist zeggen? Dus dat zijn dan vragen die bij mij opkomen. Hè? Als we dit letterlijk gaan interpreteren, to the letter, en niet naar de geest gaan interpreteren, dan zou dat betekenen dat we, ja, alles binnenshuis, als er problemen zijn, of alles binnenshuis moeten gaan regelen. Een voorbeeld daarvan is wat er nu heel veel naar boven komt in de laatste jaren over financiële corruptie, over seksuele corruptie, misbruik in de gemeente, over zoals bijvoorbeeld de Hillsong Church in Australië, waar dat er nu een rechtszaak loopt tegen de oprichter Brian Houston. Zijn vader was betrokken in een schandaal en de zoon, toen pastor van de kerk, besloot het om het allemaal binnenshuis af te handelen, hè, niet naar buiten mee te komen. Ook om de slachtoffers aan te raden om er niet mee naar de rechter te gaan. En ze zullen waarschijnlijk deze verse gebruikt hebben, hier wat we juist hebben gelezen. Dat is nu allemaal naar boven gekomen en die man wordt nu dus, Brian Houston, zal zich moeten verantwoorden waarom dat het eigenlijk in de doofpot werd gestoken. Hè. Is nu zo de... dat is trouwens niet de enigste gemeente die deze problemen zo aanpakt. Er zijn er veel die niet naar buiten of geen juridisch advies of juridische gevolgen willen geven aan bepaalde zaken die in de gemeente tussen gelovigen gebeuren. Dus mijn vraag aan jullie is, is dat een correcte manier om deze passage te interpreteren? Als er grove corruptie en zaken zijn, moeten we dat binnenshuis afhandelen? Of vanaf wanneer mogen we daarmee naar een burgerlijke rechtbank gaan? Wat is jullie mening?
Pardon.
Iemand? Marian. Ja, Eileen.
Ja, ik denk als er echt zo van die grove misstappen zijn, zoals in de Hillsong-kerk, dan moet je daar sowieso contacten naar de rechterlijke rechtbank gaan. Maar ik denk zo onderlinge geschillen en zo, bijvoorbeeld, ja, precies en zo, dus dat.
Ja, uiteindelijk is dat slachtoffer naar de rechtbank gestapt, want het werd altijd onderdrukt hè, van niet te doen. En dus en er wordt dan ook gemanipuleerd om niet te doen. Hè. Snap je? Zo van de kerk en de naam van de kerk en gaat er allemaal slecht onder lijden. En, oh, het was een fout en oké, we zijn allemaal mens van vlees en bloed, maar moeten we dan het leiderschap zo gaan besmeren? Dat wordt dan allemaal gegeven, maar ik ga akkoord met wat je zegt, Leen. Er is een zekere lijn en vanaf het moment dat die wordt overschreden, vind ik... Want laten we Paulus was zelf... Iemand die naar de rechtbank heeft gestapt en dan met name dan hij deed beroep op de keizer, hè, om daar zijn zaak te gaan bepleiten, hè, omwille van zijn gevangenneming en zijn dispuut met de Joden. Oké, dat was dan wel ongelovige mensen. Maar er is een moment en er is een tijd om daar ook beroep op te kunnen doen. Hij zegt zelf in Romeinen 13... Paulus zegt dat, hè, dat de overheid er is om de slechtheid in de wereld te bestraffen, te oordelen en om te tuchtigen. Hè, dus er is inderdaad een element in de overheid die God heeft aangesteld om zo'n zaken op te lossen. Ja, als er een moord gebeurt, ik zeg nu iets heel extreem, en er gebeurt een moord in de gemeente. Ja, dat is niet waar Paulus het hier over heeft. Hè? Ja, vanaf het moment... Anders zitten we in een secte. Hè? En dat is helaas in de... Hoe noemt die kerk? Salt Lake City, de Mormoonse kerk. Hè? Mormoonse kerk, die gelooft niet in de wereldse overheid. Die geloven in een overheid door de kerk aangesteld, door oudsten van de gemeente aangesteld. En daar wordt dus niks buiten de gemeente beslist of naar rechtbank en zo. En dat gaat heel ver, dat gaat zelfs tot het de cover-up in de doofpot steken van moorden, corruptie. Al die zaken, zij vinden dat dat allemaal in de kerk moet worden afgehandeld. Maar dat is een gevaarlijk iets, want dan worden de mensen die dat dan moeten afhandelen natuurlijk gekozen. En ze gaan nooit het aan de wereld geven. En de straffen worden dan intern gehouden, maar dan zijn ze heel gevaarlijk bezig. En deze vers spreekt daar niet over. Het spreekt hierover, over wat gaat het eigenlijk? Wat denk je over welk onderlinge rechtsgeschil? Je kunt het zo een beetje zien tussen de regels in.
Precies, qua de Russies.
Ja, zeker. Ja. Het kan zijn dat dat inderdaad in die kerk bezig was. Want Paulus noemt het de meest onbeduidende rechtsgeschillen. In vers 2 lezen we het hier van onder het scherm. Even later zegt hij, vers 4, wilt u werkelijk uw alledaagse geschillen aanhandig maken? Dus het zijn geen zaken over corruptie, over immoraliteit, over seksuele cover-up, al die zaken. Hè? Nee, het gaat hier over alledaagse geschillen. En de meeste commentatoren denken dat het te maken heeft met financiële disputen. Het verschil tussen de rijk en de arm. En er was dus het verschil gaat over bezit, gaat over geld. Het gaat over elkaar benadelen. Hè? In vers 7 lezen we. Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Het kan misschien zijn, en dat is de mening van een commentator, dat de rijken, want als je iemand voor de rechtbank ging aanklagen, dan had je wel een bepaald vermogen nodig, aanzien en connecties. Dus ze denken dat dat de rijken in de gemeente de armen, of de armeren, voor de rechtbank zou slepen, misschien omwille van schulden, afbetalingsplannen die niet nagekomen zijn. Snap je in welke sfeer dat we zitten? En Paulus wil eigenlijk zeggen, waarom laat je jezelf niet benadelen? Hè? Waarom zit je ruzie te maken voor een wereldse rechtbank? En kun je dit niet beter intern houden? En door de genade en de vergeving en er zelf uitkomen, er zelf tot een oplossing komen. Waarom kunnen we niet de gulden middenweg zoeken? Wij zijn de heiligen van de Heer. We moeten vredemakers zijn, of we horen vredemakers te moeten zijn. Weten we dan niet dat je Gods heilige over de wereld zult oordelen? Kunnen we dan niet recht spreken tussen elkaar? Maar we proberen gelijk te halen, de ene partij over de andere, en we gaan ervoor naar een wereldse rechtbank, ja, om daar gelijk te gaan halen. Dus Paulus had het niet over het toedekken van financiële corruptie, immorele corruptie. Het ging hier over een alledaags geschil. En meestal had dat dan te maken, ja, met afbetalingen, met schulden. Maar Paulus vond dus dat de kerk daar moest tussenkomen en niet de gemeente, dat de reputatie van de gemeente daar niet mocht besmeurd worden door een alledaags geschil. En dan voornamelijk doelde hij dan op de rijkere partij die hun recht eruit wou krijgen. Nu, wat ik wel opmerkelijk vind is vers 2. Wat wil dat zeggen? Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? Wat wil dat zeggen? Weet u dan niet? Hoe moet ik dat praktisch zien? Gods heiligen over de wereld zullen oordelen. Wat wil 1 Korinthe hoofdstuk 6 vers 2? Welke verse denk je dat Paulus hier in gedachten heeft? Wat wil dat juist zeggen? Over de wereld oordelen. Gaan wij op tronen zitten? En staat er dan een massa volk voor u? Hoe moet ik dit zien? Hij zei dat als een toekomstig iets. Hè? Weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? Iemand daar een idee of indruk van? Ik zal wel anders ook een paar andere versen die ermee te maken hebben. Want natuurlijk, Paulus haalt zijn mosterd, zijn idee zal ik maar zeggen, haalt hij uit het schrift. En voornamelijk denk ik dan in de twee geschriften die er iets mee te maken hebben. Jezus zijn woorden in Matteüs 19 en in Lucas 22. Je hebt er ook nog een referentie in Daniel 7, maar deze is de meest Matteüs 19. Zo, Jezus zegt hier het volgende. Een interessant iets. Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt... Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. Oké, ik ga even de parallelpassage ook lezen in Lucas 22. Dus hier Lucas verwoordt het iets anders. Hij zegt, jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Wat wil dat zeggen? Zetel op een troon. Dat wil zeggen rechtspreken, wil zeggen oordeel. En is dat naar waar onze vriend Paulus verwijst? Wanneer hij zegt, weet u dan niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? Iemand een interpretatie daarvan? Wat dat juist wil zeggen? Wat je denkt dat zou kunnen zijn? Is dat iets in de toekomst? En wil dat dan zeggen dat... zeggen. Maar ik wil dat praktisch gezien. Wat denk je dat dat is, Marianne? Dat er dan een hoop volk voor u staat en jij zegt, naar de hel.
Nee, wij zullen daar regeren samen met Jezus.
Ah, zo.
Ja. En daaruit
denk ik dat. Ik bedoel, regeren... Ah, in die functie van oordelen.
Dat is
ook een interpretatie naar een mogelijkheid is. Hoe dat dan praktisch... Maar dan is er weer een onderscheid tussen mensen. op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dus dan hebben de heiligen die aan de boel moeten gaan rechtspreken over de minder heiligen dan, of die het nog niet goed hebben begrepen. Of hoe, snap je wat ik wil zeggen? Dan komt er dat in mij op. Dat klinkt ook niet echt nieuw. Hè? Dat klinkt ook raar, hè? Dan is er nog altijd een volk dat je het niet heeft begrepen, hoe dat moet. Maar het kan, hè, want dat is inderdaad een interpretatie dat mensen zeggen dat het zo is. Hè? Een andere interpretatie is mensen die zeggen, ah, dat is wanneer Gods volk met Christus gaat oordelen op de laatste oordeelsdag. Ja? Dat wij dan samen met Christus dan, naast een troon misschien? Hoe dat ik dat praktisch zie, ik hoop dat dat niet waar is, want... die helft, up in de verdoemenis, die helft, kom maar binnen. Dat is nu ook geen leuke job die ik graag zou uitvoeren op de troon, naast Jezus. Ja, Marianne?
Mm-hmm.
Ja, erop of ernaast, ja, ik denk niet dat we allemaal op zijn schoot kunnen gaan zitten. Ja, daar ging ik nog toe komen. Ja, subiet. En ik denk dat ook meer verklaring gaat geven. Inderdaad, over het begrip oordelen over de wereld. Denk eraan, er is een verschil in wat Jezus zegt. Oordelen, rechtspreken over de 12 stammen van Israël. Ja? Dat is een verschil. Ja, wel, verschil. Eigenlijk, de wereld... ja, men kan dat interpreteren als... de 12 stammen van Israël, hoe dat Paulus het zou zien. Ik denk dat het te maken heeft met het oordeel van 70 na Christus. Dat gekomen is over de natie van Israël. Heel het boek van Openbaringen gaat daar trouwens over. En de kerk is er eigenlijk positief uitgekomen en heeft laten zien dat God aan hun zijde stond. En niet Israël, die God heeft verworpen, alleen God, Jezus heeft verworpen, en dus ook eigenlijk God heeft verworpen, want Jezus was de Messias van God. Dus zou dat de interpretatie kunnen zijn, dat de kerk nu zetelt met Jezus op de troon, en recht spreekt, met andere woorden, God gaf recht aan de kerk, door de kerk te laten overleven en te zegevieren, want zij zijn opzij genomen uit het oordeel van 70 na Christus. De kerk is daar uit weggebracht en heeft niet meegemaakt wat de natie van Israël heeft meegemaakt. Dat was namelijk de vernietiging van de tempel en van Jeruzalem. En elke christen die daar toen nog verbleef, die is toen kunnen gaan vluchten. En eigenlijk heeft toen, ja, dat was het teken van God, dat Jezus zijn woorden waar zijn en dat de kerk zijn woorden en de getuigenis van de kerk over Christus, dat de waarheid is. En dan gaan we naar Openbaringen. Denk eraan, Openbaringen gaat over een boek en dan voornamelijk de eerste drie hoofdstukken, dat een waarschuwing is voor de kerken toen, dat ze zich niet mochten inlaten met de judaïsten en met de valse profeten, om terug te gaan naar het oud systeem, want het oud systeem ging vernietigd worden. Oké, er was heel veel verleiding, er gaan heel veel beproevingen zijn, er gaat martelingen gebeuren, er gaan sommige mensen gaan het met de dood moeten bekopen, omwille van de getuigenis van Christus. Maar hij zegt, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Zullen samen eet ik met hem en hij met mij. En wie overwint, zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. Dus ik neem die op de troon zitten, rechtspreken, oordeel, ik neem dat niet als een letterlijk iets dat fysiek gaat plaatsvinden, maar iets dat in de geest gebeurt, dat als we samen zijn in Christus, als we aan de kant van Jezus staan, halleluja, en ook al moeten we bekopen met ons leven, dat betekent de overwinning voor ons. Ook al denkt de vijand dat hij dan de overwinning heeft, omdat we ons leven of we moeten doorheen moeilijke momenten gaan. Nee, als je in Christus bent, zit je met hem op de troon en zal God het laatste oordeel hebben. God zal rechtspreken, wij zullen rechtspreken, ons leven zal rechtspreken, onze getuigenis ten opzichte van Christus zal het laatste woord hebben en niet de duivel. En ik denk dat het meer in die trend is dat we het moeten zien, wat Jezus heeft gezegd, hoe dat wij op de tronen zullen zitten, samen met hem. Dat uiteindelijk het oordeel, wij weten wat recht is, wij weten wat juist is, wij weten wat juist is en wat kwaad is. Want God leert het ons aan doorheen zijn Zoon Jezus Christus. En Paulus wil zeggen, als wij de gemeente, wij zullen over deze wereld oordelen, ons getuigenis, ons leven, aan mij moet laten zien, moet beter zijn, moet moreeler hoger zijn dan dat van de wereld. Ja? Wij die in Christus zijn, het licht dat we schijnen, moet groter zijn dan de duisternis van de wereld. Ja? Als wij dat niet eens kunnen doen onderling... Als je daarvoor moet gaan naar de wereld voor recht te kunnen halen, terwijl wij licht moeten zijn naar de wereld, naar de duisternis. Zo werkt het niet, zegt Paulus. Ze zouden naar ons moeten komen, is wat Paulus zegt. Om te vragen wat recht is, wat juist is. Want we hebben de getuigenis van Christus, we hebben de Messias, we hebben de bron van al het goede. En we kunnen onderscheid maken tussen juist en fout, omwille van het woord van God. En dat is wat Paulus hem duidelijk wil maken. Jullie zijn niet zomaar iemand, jullie zijn niet zomaar de eerste, de beste, jullie zouden beter moeten weten, aangezien dat Christus in ons midden is, aangezien dat wij gezeten zijn met hem, amen, en wij de wereld zouden moeten beoordelen, in zekere zin. Ik heb het over beoordelen, ik heb het niet over veroordelen, want dat is iets wat natuurlijk de Heere zal doen op een zekere dag. Dat is wat ik denk dat we hier hebben in 1 Korinthe 6 en 2. Als daar nog iemand iets aan wil toevoegen? Oké. We zullen dit hoofdstuk nog even afwerken. Weet u niet dat u onrecht doet? Vers 9 van 1 Korinthe 6. Geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God. Vergis u niet, ontuchtplegers, nog afgodendienaars, overspelige schandknapen, nog knapenschenders, dieven, nog geldwolven, dronkaars, lasteraars, nog uitbuiters, zullen deel hebben aan het koninkrijk van God. Nu, dit kan... moet ik zeggen, dit kan heel zwaar overkomen en je zou kunnen denken van ik sukkel wel eens met dronkenschap, ik sukkel wel eens met overspeligheid, ontucht. Wilt dat nu zeggen dat ik direct terug naar de hel ga? Wel, Paulus wil hier zeggen dat zijn zij die buiten de gemeente, zij weten niet wie ze zijn in Christus, zijn heidenen, ja. Dat is de wereld waarnaar jullie zitten te lopen voor jullie geschillen te doen oplossen. Hè? Dat zijn zij. Maar niet om slecht te doen spreken over de wereld, want hij zegt in vers 11, en sommigen van u zijn dat ooit geweest, Maar, zegt hij, u bent gereinigd. Jij was ooit een geldwolf en een dronkaard en een lasteraar en een uitbuiter. Hè? Maar jullie zijn het nog steeds aan het doen. Jullie buiten elkaar uit omwille van geldzucht. Hè? Dat was waarschijnlijk het probleem, hè? De geldzucht tussen de rijken en de armen. Hè? Hij zegt, dat zijn zaken die de wereld doen. Ja? Dat zijn wereldse zaken, maar de wereldse zaken hebben geen deel aan het koninkrijk van God. Wij leven vanuit een andere identiteit. Hè? Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar, die grote maar, en trouwens in vers 11 vind ik een van mijn favoriete versen uit het Nieuw Testament. Maar, wat ben ik nu? U bent gereinigd. U bent geheiligd. U bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Amen. Dat is nu wie je bent. Dus nu je een nieuwe schepping bent, nu je gereinigd bent, nu dat je geheiligd bent en rechtvaardig bent verklaard, dan doe je niet meer de zaken die je eerst deed. En dat was voor de Korinthische kerk een shocker. Want zij hadden het gedacht van, we kunnen blijkbaar blijven doen hetgeen we altijd hebben gedaan. En ze biedt, ga ik nog een stapje verder. Het gaat over ontucht met tempelprostituees. Dat was dan ook nog eens iets dat daar voorkwam in de gemeente. Maar hier is het eigenlijk een les in identiteit, zegt Paulus. Hè? Je was dat ooit geweest, maar u bent gereinigd. It is a done deal. Hè? U bent gereinigd. Niet van, u gaat gereinigd worden op een dag. Hè? Of op een dag wordt geheiligd. Nee, hij zegt, u bent geheiligd. It's a done deal. U bent rechtvaardig verklaard. Is dat allemaal op basis van onze werken? Nee, dat is op basis van twee zaken. In de naam van de Heer Jezus Christus, met andere woorden, op autoriteit van het werk van Christus. En het werk van Christus is de dood, de begrafenis en de heropstanding. En door die drie zaken is het mogelijk dat we de geest van God kunnen ontvangen. Amen. En de geest van God is dat wat ons heilig maakt. Het geeft ons die stempel, hè? Die stempel van ownership, van, hoe zeg je dat, ownership. Dank u wel, Cornelia. Eigendom, amen, u bent van mij. Ik heb de prijs betaald. Amen. Ik heb u gereinigd met mijn bloed. Geheiligd door mijn heilige naam. Amen. En rechtvaardig verklaard door mijn geest in u te doen laten neerdalen. Amen. En vanuit die opvatting moesten ze nu hun daden veranderen in daden van rechtvaardigheid. Als we verder lezen, gaan we zien dat de Korintiërs een bepaalde filosofie hadden. Ze zeggen, alles is mij toegestaan. En Paulus zegt, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. Er was een bepaalde filosofie, ik heb dat vorige week ook al gezegd, in de kerk van Korinthe, dat het lichaam van de geest onderscheiden. Dat zolang de geest gered was of gefocust was op de Heer, dat het lichaam er niet toe deed en je kon doen wat je wou. Hè? Je kon eten zoals je wou, je kon naar de tempelprostituees gaan zoals je wou, het maakte niet uit. Dat dachten zij. Hè? Want het lichaam is van stof gemaakt en zal tot stof neerdalen en zal geen deel hebben in de opstanding. Dat was hun gedachte. Maar Paulus gaat dat ontkrachten. Hij zegt, vers 13, het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Dat was hun gedachte. Ja, het maakt niet uit wat je doet met je lichaam. Het gaat toch ooit kapot. Dus doe maar wat je wil, geniet ervan. Hè? Het is toch uw geest alleen dat bij God zal zijn. Dat was de valse leer. En dan zegt Paulus, maar bedenk. Het lichaam is er niet om ontucht mee te plegen. Het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer, Jezus, opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Dus hij zegt hier, God heeft de Heer opgewekt. En hoe is hij opgewekt? Niet alleen zijn geest en Jezus die nadien als een of andere ghost, hè, een spook aan het ronddwalen was. Nee, zijn lichaam was mee opgewekt. Een verheerlijk lichaam heeft hij gekregen. Dus het is niet zomaar dat het lichaam tot stof zal vergaan en dat we er nu in deze tijd geen aandacht aan moeten schenken. Dat we als veelvraten en ontuchtplegers gewoon door het lichaam, het leven kunnen gaan. Nee, het lichaam is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. Met andere woorden, draag er zorg voor. Want dat is het enigste dat je nu hebt in deze wereld voor God om te kunnen gebruiken om u te... rond te sturen, want lichaam en geest zijn tezamen verbonden. Je kunt die niet splitsen. Het een heeft invloed op de ander. Een vice versa, een wisselwerking tussen de twee. Dus draag er zorg voor, zolang mogelijk, zodat we in kwaliteit, zolang mogelijk de Heer kunnen dienen. Amen. Te veel predikanten, te veel pastors hebben hun ook laten gaan in een zekere zin om geen zorg te dragen voor het lichaam, want ze waren veel bezig met spirituele zaken en zorg dragen voor de geestelijke dinges van de kerk en er zijn er veel vroegtijdig gestorven omwille van hoge bloeddruk, hartaanvallen, diabetes, cholesterol, overgewicht, obesitas. Ik weet nog een zekere en een fantastische man van God, brother Billy Cole. Die man was spijtig genoeg zeer overgewichtig, obese, tot op het punt dat hij zelfs geen 5 minuten kon rechtstaan. En dat hij op het podium aan het prediken was in een zetel. Want de gewone stoel was te klein. Die man heeft opwekkingen begeleid. Heeft duizenden mensen de Heilige Geest zien ontvangen. Toen hij nog iets fitter was om daar naartoe. Die heeft missionaris, die heeft fantastische verhalen. Je kunt zijn boek. Hij heeft mirakels gezien. Alles wat dat in de Bijbel is gebeurd, heeft hij gezien voor zijn ogen. God heeft hem daarvoor gebruikt. Maar hij heeft wel toegegeven dat hij één zwakheid had. En dat was het zorg dragen voor zijn lichaam. En op een bepaalde manier dat hij moest doen, maar niet kon. Dus ook hij had zijn zwakheden op het punt zelfs dat hij moest gedragen worden. In een zeker dorp was er een steile heuvel en er was een stadje, een dorpje, dat hem uit had genodigd om het evangelie te kunnen komen prediken en over de Heilige Geest, doopsel van de Heilige Geest, om daarover te komen spreken, zo mensen de Heilige Geest. Wel, mensen hebben hem naar boven moeten dragen om daar dan te kunnen geraken. En dank de Heer dat mensen dat hebben gedaan, want dat is dan ook wel... Maar ik wil maar zeggen, en we zullen het nooit weten. En ik oordeel die mensen niet. Ik heb mijn eigen zwakheden. U heeft uw eigen zwakheden. Amen. Dat betekent niet dat al de rest van zijn bediening dat slecht was, omdat hij nu deze ene zwakheid had. Oké? Maar, idealiter, moeten we zorg dragen voor ons lichaam. Zodat de Heer ons zo lang mogelijk kan gebruiken. Halleluja. Om geen last te zijn voor anderen, maar ook om natuurlijk een getuigenis te zijn. Amen. Voor de mensen die de Heer wilt dat we bereiken. Maar we gaan even verder lezen, hè, want anders raak ik niet. Ik heb nog 5 minuten. Door zijn macht zal ons ook opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de deel van zijn lichaam, de lichaamsdelen van een hoer maken? dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt, zij zullen één lichaam zijn. Oké? Dus hij zegt hier duidelijk, kijk mannen, wat je doet met je lichaam, is niet zomaar niks. He, je kunt niet zomaar doen. Je denkt van, ja, is dat nu zo erg, he, seksuele ontucht? En hij heeft het hier over de kerk in Korinthe, die heel bekend stond omwille van de tempelprostituees. Mijn broer is er gisteren geweest, Jeroen, is op reis nu momenteel in Griekenland, werd uitgenodigd zondag om daar te prediken op een zendelingenconferentie. En nu tijdens de week ging hij, ik denk dat hij maandag in Athene, in Athene was hem. Gisteren was hij in Korinthe, heeft een paar foto's doorgestuurd van de berg daar. En hij ziet dat, je ziet daar een hoge berg en dan zie je de ruïnes van zo'n tempels. Hè? Een tempel van Afrodite, godin van de liefde. Hè? En dan heb je een tempel daar van een ander godin. En in die tijd was het de normaalste zaak om uw offer te komen brengen, ja, en daarna dus seks te hebben met een tempelprostituee, dat zou dan het offer kracht toe bijtreden naar de bepaalde god of godin. En Paulus zegt nee, dat is het niet. Wanneer jij ontucht pleegt, word je één met degene met wie je ontucht pleegt. Want dat is wat je doet in een huwelijk. Ja? Tussen man en vrouw. De twee zullen één worden. Dat is wat hij hierop doelt. Hè? Dat is hoe God het van het begin heeft gemaakt. Dus waarom zou jij jezelf gaan verenigen, één lichaam worden met een tempelprostituee, nota bene, met iemand die dus een afgod, Satan, dient? Dan word je dus eigenlijk deel van Satan. Dat is wat Paulus wil zeggen. Je bent geen deel van Satan. Je bent deel van het lichaam van Christus. Hou je dus ver weg van deze ontuchterij. Ja, ik kan een beetje verder lezen. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Amen. Dus de Korinthers dachten dat het normaal was om te blijven doen wat ze altijd hebben gedaan, hè, naar de tempelprostituees gaan. Het maakt allemaal niet uit, want ja, je lichaam is stoffelijk. Hè? Maar Paulus zegt, nee, lichaam en geest maken wel uit wat je doet. Als jij ontucht begaat, dan word je één met het lichaam van de ander. Word je ook één in gedachten, in geest. Maar jij bent één met God in geest. Je bent één met het lichaam van Christus. Het behoort God toe. En dat geef je weg aan iemand die afgoden aanbidt. Amen. En dus het is wel belangrijk. Ik heb ook veel getuigenissen gehoord van mensen die inderdaad een leven hebben geleid van ontucht. Hè, van de ene partner na de ander. Telkens is er een zeker deel van uzelf dat je weggeeft aan die ander, of dat je verenigt met die ander. En dus moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Amen. Dat het belangrijk is, inderdaad, niet zomaar, hè, want de jeugd nu, vandaag de dag, wordt zo wel wat opgevoed met je moet experimenteren, en je moet zien wie de juiste is. Maar wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is hunzelf, hun onschuld aan het weggeven, het normaliseren van iets dat eigenlijk moet worden voorbehouden voor diegene die God voor ons heeft. Amen. Wilt dat zeggen van, als je God natuurlijk nog niet hebt gekend en je hebt bij wijze van spreken honderden bedpartners gehad, dat je niet meer gered kunt worden? Nee, natuurlijk niet. Amen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We doen afstand van het oude dat we hebben gedaan. We beseffen, ik ben gereinigd, ik ben geheiligd, ik ben rechtvaardig verklaard in de naam van Jezus en het bloed van Jezus. We wist uit elke zonde, elke schuld, elke schaamte. Amen. Want de duivel doet ons heel graag herinneren aan onze schaamtevolle praktijken. En onze schaamtevolle verbintenissen, zeker. Het doet ons daar heel graag aan en zo van, hè, weet je nog, al die bedpartners dat je hebt gehad, en ik heb al gehoord van, en daar heb ik het niet zo voor de bedieningen die dan helemaal gaan uitspitten, met welke partners, hoeveel partners heb je gehad, hè, en met wie heb je allemaal seks gehad, en je moet dat één voor één, moet je daar afstand van doen, en je moet die verbindingen gaan verbreken, en je moet dat gaan uitspreken, en ik vind het een beetje gevaarlijk om het zo te gaan benaderen, je moet daar voorzichtig mee zijn, want je gaat blijven graven. Je gaat blijven graven als je zo begint, en om het duur zijn je meer bezig met terug te gaan in je verleden, hè? En stel dat je al wat ouder bent, 60, en je komt tot de Heer en je hebt een losbandig leven gehad. Ik denk niet dat die persoon nog herinnert met de eerste personen met wie dat hij ooit heeft ontucht gepleegd, om die dan allemaal voor de Heer te gaan brengen en daar allemaal vergeving voor te vragen. Ik denk dat je geloof nodig hebt in de naam van Jezus, dat hij het einde is van elke vloek. Christus is het einde van elke vloek. En oké, er zullen een paar afgoden mensen zijn geweest in mijn leven, zegt die mens dan, die een afgod hebben gediend of die met Satan waren verbonden. Heb ik mij dan ook met Satan verbonden? Kan misschien allemaal zijn, maar ik ben nu verbonden met Christus. Ik ben nu verbonden met Christus. Amen. En ik ga niet heel mijn leven gaan uitspitten, om te zien van, is er ergens nog een generatievloek? Of een andere vloek dat iemand over mij heeft, of ik zelf over mij heb uitgesproken. Ik spreek nu de zegeningen van God over me uit. Amen. Natuurlijk zijn er zaken die me nog gaan bijblijven. De reden waarom ik die zaken heb gedaan, moet ik nu gaan aanpakken. Het was een gebrek aan zelfvertrouwen, of ik zag mezelf niet graag, of ik had aandacht nodig en ik zocht het bij verkeerde personen en ik voelde me goed wanneer ik zoveel aandacht kreeg en seksuele aandacht en dan kon ik eindelijk geapprecieerd worden. Die zaken ga je inderdaad moeten aanpakken. Die gedachtegangen die u ertoe aanzetten om al die ontucht te plegen, die moet je aanpakken. Die moet je nu zien en brengen voor de troon van God en zeggen van, Heer, dat was mijn oude ik, maar ik hoef dat niet meer zo te doen, want ik ben aanvaard door u. Ik krijg aandacht van u. Ik ben volmaakt in u. Amen. Mijn lichaam is van u. Halleluja. En ik moet niks doen voor een ander om het te plezieren, zodat ze mij graag gaan zien, want u heeft het reeds gedaan. Aan het kruis voor mij. U offer is plezierig. Jezus zijn offer is plezierig in de ogen van God en ik neem daar vreugde in. Snap je? Hey. Zijn er nog vragen of toevoegingen aan, want het is tijd en het is gedaan trouwens. Ik heb het hoofdstuk is voor mij. Dus mogen de Heer ons helpen, halleluja, om dit uit te voeren in Jezus' naam, Vader. Dat we onszelf mogen zien, verenigd.